Na het zingen van dit vers lezen we samen Romeinen 6 vers 1 tot en met 11.
Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij zijn wij die de zonde gestorven zijn. Hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zovele als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door den doop in den dood, opdat gelijkwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in de nieuwigheid van het leven wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen we dat ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, want dat is hij de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere.
De laatste keer, gemeente, dat we elkaar ontmoeten, was tweede paasdagmorgen. En dat was ook rondom de Romeinenbrief. Toen was de tekst voor de prediking Romeinen 4 vers 25. En hebben we vooral gelet op dat woordje opwekken. En ik wil die lijn van morgen doortrekken naar een ander vers in Romeinen, namelijk Romeinen 6 vers 4. Waar opnieuw dat woord opgewekt terugkomt en Paulus daar ook uitleg bij geeft. Ik lees met u de tekst voor de prediking van vanmorgen, dat is Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan met hem, dat is met Christus, begraven door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Met wie bent u getrouwd? Dat is het thema voor de prediking. Met wie bent u getrouwd? Met de zonde of met Christus? Dat zijn de twee lijnen, met de zonde of met de Christus. Ik kan me voorstellen dat u dat eigenlijk een hele rare vraag vindt. Met wie bent u getrouwd? U of jij bent helemaal misschien niet eens getrouwd. Of was getrouwd. En als er zomaar plomp verloren vanmorgen aan het begin van deze dienst wordt gevraagd met wie bent u getrouwd, dan roept dat natuurlijk ook allerlei gevoelens op. Wel, ik haast me om te zeggen dat ik dit thema niet zelf bedacht heb. Maar dat het eigenlijk een voorbeeld is wat Paulus ons aanreikt. Het voorbeeld van een huwelijk. Om uit te leggen wat het verschil is tussen de zonde, het leven onder de zonde aan de ene kant en het leven met Christus aan de andere kant. Het is dus niet mijn voorbeeld. Het is een voorbeeld dat Paulus gebruikt. Hier op de achtergrond in Romeinen 6. Maar aan het begin van hoofdstuk 7. Misschien dat we daar in de nabije toekomst ook naar zullen kijken. Romeinen 7. In de nabije toekomst, of in de Romeinen 7 aan het begin, benoemt hij het heel concreet. Heeft hij het eigenlijk over twee verschillende mannen. De ene man is de wet der genade en de andere man is de wet der zonde. Het is dus een voorbeeld wat Paulus gebruikt en we zijn hem daarvoor trouwens ook dankbaar, als ik dat zo mag zeggen vanmorgen. Want ook dat zijn niet mijn woorden. Een van de Bijbelschrijvers merkt het op in een van zijn brieven, Petrus, dat Paulus niet altijd makkelijk is om te verstaan. En hij heeft denk ik ook wel gelijk. Daarom hebben we dit voorbeeld ook vanmorgen nodig. Als het gaat om te begrijpen wat hier staat in Romeinen 6 vers 1 tot en met 11. Het is ook goed, gemeente, om even te kijken naar het verband van dit gedeelte. Ik kan me ook voorstellen, dat was wel mijn ervaring toen ik dit hoofdstuk voor het eerst rustig ging lezen, in de loop van deze week, ook met het oog op de prediking, dat het nogal massief op je overkomt. Lange woorden, lange zinnen, moeilijke woorden. Je raakt zomaar de draad en de weg kwijt. Wat heeft Paulus eigenlijk in dit kort gedeelte voor ogen? Wel, hij begint in dit hoofdstuk, ik zal het eerst eens gewoon rustig zo voor u neerleggen, in dit hoofdstuk met het stellen van 4 vragen. Dat zijn de versen 1 tot en met 3. Laten we daar eens maar even rustig naar kijken, gemeente. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven, omdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? U ziet dat hier 4 vragen worden gesteld. En die vragen hebben eigenlijk allemaal hetzelfde thema. En dat thema benoemt Paulus ook, namelijk in vers 2, gestorven zijn aan de zonde. Wat is dat nou eigenlijk? Aan de zonde gestorven zijn. Dat is nou eigenlijk ook het onderwerp van deze eerste 11 versen. Wat betekent gestorven zijn aan de zonde? En Paulus stelt dat onderwerp gewoon vragenderwijs aan de orde. Zoals u dat wel eens doet als je voor de klas staat en je wil een nieuw onderwerp introduceren, inleiden, dat je eerst een aantal vragen oproept. Bij je leerlingen of bij je klasgenoot. Je spreekbeurt moet houden. Om de aandacht te prikkelen. Om mensen ook ergens naartoe te kunnen brengen. Nou, dat doet Paulus hier ook aan het begin van dit hoofdstuk. Hij wil ingaan op het onderwerp sterven aan de zonde. En stelt dat vragenderwijs aan de orde. Na die 4 verschillende vragen geeft Paulus dan ook het antwoord. Laten we dat ook maar lezen. Dat zijn de versen 4 en 5. Ik lees die versen ook maar gewoon heel rustig. Wij zijn dan met Christus begraven door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Christus één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn leven. Wat is het antwoord op de vragen die Paulus stelde? Wel, sterven met Christus en opstaan met Christus. Hoe ben ik aan de zonde gestorven? Dat kan maar op één manier. Begraven worden in Christus, begrafenis. En opgewekt worden in Christus, opstanding. U ziet dat hij dus 2 dingen benoemt. Antwoord op die 4 verschillende vragen leidt tot 2 thema's. Begraven worden met Christus en opstaan met hem. Nou, die 2 verschillende thema's werkt hij stap voor stap uit. Dat is vers 6 en 7. Laten we die versen maar even lezen. Dan staat dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat is dus het eerste deel van zijn antwoord. Dood aan de zonde. Wat betekent dat? Dood aan de zonde. Dat legt hij in deze verse uit. Het tweede deel van dat antwoord wat hij gaf in vers 4 tot en met 5. Leven met Christus. Dat legt Paulus uit in de verse 8 tot en met 10. Laten we die ook maar even lezen. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is Christus aan de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij God. Dus dat is het tweede deel van het antwoord. Leven met Christus. En dat laatste vers, vers 11, is eigenlijk een korte samenvatting van wat Paulus in die versen daarvoor wilde zeggen. Ik wil het toch nog een keer herhalen. Juist ook voor de mensen die thuis of in de kerk met me meeschrijven. Dit gedeelte begint met 4 vragen. Vers 1 tot en met 3. En door die 4 verschillende vragen stelt Paulus het thema van dit gedeelte, vers 1 tot en met 11, aan de orde. Sterven aan de zonde. Wat betekent dat? Hij geeft daarop een kort antwoord in vers 4 tot en met 5. En dat antwoord bestaat uit 2 delen. Begraven worden met Christus, dat is het eerste deel. Een opstaan met Christus, dat is het tweede deel. Het eerste deel van dat antwoord legt Paulus dan uit in vers 6 tot en met 7. Het tweede deel van dat antwoord legt Paulus uit in vers 8 tot en met 10. En hij rondt het dan af met een conclusie. Je zou eigenlijk zeggen met een soort stelling. En daarmee zet hij ook een streep onder dit onderwerp. Nu laten we eens gaan kijken, gemeente, wat dat eigenlijk betekent. Gestorven zijn aan de zonde. Waarom gebruikt Paulus het beeld van een huwelijk? Wel, dat heeft alles te maken met de opvatting die Paulus heeft over het huwelijk. Een huwelijk kan pas ontbonden worden op het moment dat een van beiden overlijdt. En wanneer de een is overleden, is de ander vrij om te doen of te laten wat hij of zij wil. Hertrouwen of niet. Hij is dan los, of zij is dan los, van alle rechten en plichten die het huwelijk met zich meebracht. Dat is het beeld wat Paulus gebruikt. Een huwelijk dat normaal gesproken pas alleen maar ontbonden kan worden met het overlijden van een van beiden. En Paulus zegt dan, wij zijn van nature met de zonde getrouwd. Let u er even op, als Paulus het heeft over het woord zonde in vers 1 tot en met 3, dat hij dan enkelvoud zegt, de zonde. Onze man, mag ik dat beeld van morgen gewoon daarom ook maar gebruiken in de preek, onze man heet de zonde. Met hem zijn wij getrouwd. En zo op het eerste gezicht, gemeente, is dat een prachtig huwelijk. En zo ervaart u dat ook. Wanneer u de Heere Jezus Christus niet kent. U kan doen en laten wat u wil. Dat staat u vrij in het huwelijk met de zonde. Van uw man, de zonde, mag u alles. En u wilt ook alles doen. Stel je eens voor dat er iemand voor je komt te staan die zegt, maar dit mag niet gebeuren. Nou, dan gaan u en ik stijgeren. Dat strijkt tegen onze haren in. Dan begint het te bruisen in ons hart. En dan denken we bij onszelf, wie bepaalt dat eigenlijk? Dat maak ik zelf wel uit. En uw man, de zonde, vindt dat ook gewoon goed. Dat je zo in het leven staat. Kijk, van de man, de zonde, mag je vanmorgen gewoon in de Bethelkerk zitten. Uw man, de zonde, vindt het echt niet erg dat u op uw manier wat doet aan christen zijn. Uw man, de zonde, heeft er helemaal geen moeite als u bidt, een Bijbel leest. Uw man, de zonde, vindt het helemaal niet verkeerd als u zo uw eigen opvattingen heeft en u houdt dat voor principes. Nou, gemeente, de tijd waarin we leven geeft dat toch het ongekende kansen toch om principieel te zijn. Je kan het te vuur en te zwaard verdedigen. Uw man de zonde vindt dat allemaal best. Net zoals dat uw man de zonde het ook niet erg zou vinden wanneer u vandaag niet in de kerk zou zijn. Zondag heel anders invult. Wanneer je niet zou bidden. Niet zou Bijbel lezen. In je dagelijks leven geen vorm probeert te geven aan het woord van God. Ook dat vindt de man de zonde niet erg. Uw man de zonde vindt het trouwens ook niet erg wanneer u een dubbel leven leidt. Nee, wanneer je vanmorgen in de kerk de psalmen zit te zingen of thuis, terwijl je door de week hele andere muziek luistert. Uw man de zonde vindt het helemaal niet erg dat je vanmorgen hebt afgestreamd op de livestream van de Bethelkerk, terwijl je een abonnement hebt op Netflix en openstaat voor alles wat daar voorbij komt. Dat vindt uw man de zonde echt niet erg. Uw man de zonde vindt het helemaal niet erg wanneer je in een gesprek je principes probeert duidelijk te maken, terwijl je ondertussen een ander probeert te flessen. Op te lichten. Te bedriegen. Daar heeft uw man de zonde helemaal geen moeite mee. Uw man de zonde vindt het helemaal niet erg wanneer je getrouwd bent en een gezin hebt en tegelijkertijd porno verslaafd bent. Daar heeft uw man de zonde geen moeite mee. Uw man de zonde vindt het helemaal niet erg. Wanneer je gebogen zit over je bijbeltje door de weeks en als je die dichtslaat, de telefoon grijpt en weer verder gaat met roddelen en lasteren. Dat vindt uw man de zonde niet erg. Er is één ding wat uw man de zonde niet wil. En dat heeft alles te maken met wie hij is. Want wat is eigenlijk zonde? Wie is hij? Met wie u getrouwd bent en met wie jij getrouwd bent. Zonde is ten diepste God niet willen liefhebben. Voor de rest mag u alles. Als je God maar niet lief hebt. Op het moment dat dat gebeurt, komt uw man de zonde in actie. Dan zal hij alles proberen te doen om dat te proberen te voorkomen. Maar zolang u dat niet wil, God lief hebben, laat uw man de zonde u rustig uw gang gaan. En het akelige is, gemeente, ik spreek ook uit eigen ervaring, is dat we ons dan ook van geen kwaad bewust zijn. Op de een of andere manier kunnen wij dat zo vaak handelen, hè? Dat dubbele. We kunnen en in de Bethelkerk zitten. En opkomen op plaatsen waarvan je weet, daar kan ik God niet ontmoeten. En toch zijn we in staat om al redenerend met onszelf die onrust uit ons leven weg te praten. Iedere keer weer opnieuw, als we die trek voelen in ons hart, om ons hart open te stellen voor die ene bijzondere zonde, dan gaan we eerst met onszelf in gesprek. Proberen we onze verdedigingslinie op te trekken voor het geval dat iemand ons ontdekt. En als we ons dan gerust en veilig voelen, dan geven we eraan toe. En al hebben we misschien na afloop een onrustig gevoel of soms zelfs een kater, ook daar weten we in de loop van de tijd mee om te gaan. En redeneren we dat weg. Hoe kunnen we ons leven veranderen? Hoe komt het tot een radicale breuk met deze man, zonde en u? Want wat is dat eigenlijk voor een man? Dat is op het eerste gezicht een hele lieve man. Denk met je mee, voelt de dingen aan, geef je de ruimte te genieten, om alles te doen, zolang het maar niet neigt naar God willen liefhebben. Laat deze man je rustig je gang gaan. Maar hij wil twee dingen niet. Namelijk dat je je hart aan God geeft. Dat is het eerste. Dan wordt deze man de zonde jaloers. En het tweede wat hij niet wil, want dat ligt in het verlengde, is dat je gaat leven. Eeuwig leven. Leven tot Gods eer. Want deze man is er maar op één ding uit. En ik zeg het maar gewoon, gemeente, zoals Paulus dat ook bedoelt. Dat is je leven kapot maken. De dood. De eeuwige dood. Soms merk je dat trouwens. Dat al heeft die man een heel lief, vriendelijk gezicht. Die ook hele boze, kwaadaardige bedoelingen met je leven heeft. Je raakt onbeschadigd onderweg door het leven. En dan trekt de zonde zijn handen van je terug. dan ben jij verantwoordelijk. Word jij daarop aangesproken? Word je daarop afgerekend? Dan geeft de zonde op dat moment even niet thuis. Dan kunnen we ons niet verschuilen achter de opmerking, nou ja, we zijn nu eenmaal zo, we zijn zondaren. Nee, dan worden we aangesproken, zoals dat eigenlijk ook hoort in een huwelijk, op onze eigen verantwoordelijkheid. Hoe komt dit huwelijk tot zijn einde, gemeente? Is dat nou ook de vraag waar jij mee rondloopt? Hoe komt het in mijn leven tot een verandering? Hoe sterf ik aan de zonde? Zodat dat huwelijk ontbonden wordt. Dat de zonde geen claim meer op mijn leven kan leggen. En ik mijn hart niet meer aan de zonde wil geven. Maar aan God. Voordat ik verder ga, gemeente, wil ik toch even bij deze vraag stilstaan. Is dat nou ook jouw vraag geworden? Hoe komt het in mijn leven nou tot een verandering? Kijk, we kunnen voor een tijdje wel proberen anders te leven. En dat houden we soms best wel een tijdje vol. Dan lijkt het ook wat, hè? Maar op het moment als de zonde weer even trekt, gaan we mee. En eigenlijk vinden we het ook wel heel fijn. Genieten van de zonde. Kun je even je hart ophalen, hè? Heb je kick? Soms worden we geprikkeld door iets om ons heen. Dat maakt opeens dat verlangen wakker. Soms hebben we geen prikkel nodig. Dan komt het van binnen boven. Als ik dat zo eens op de man al vraag, ben je al een keer vastgelopen met jezelf? Dat je in de aard onverbeterlijk bent. Dat je hart gewoon niet meekreeg. Omdat je die hart niet mee wil. Kijk, het is van tweeën één geborgen, gemeente, als het gaat om dat voorbeeld met dat huwelijk. Het huwelijk wordt ontbonden als één van beiden overlijdt. Of de zonde sterft en u bent vrij. Of u sterft. En de zonde heeft geen zeggenschap meer op u. Nu laat Paulus in dit gedeelte, dat is ook het voorgaande gedeelte, zien dat de zonde er geen seconde over twijfelt om zelf op te willen geven. Hij laat u echt niet gaan. Hij heeft ook geen medelijden met u als het erop aankomt. De zonde is onverbiddelijk, heeft maar één doel voor ogen en dat is uw leven de vernieling inbrengen. De zonde laat geen traan om uw tranen. Echt niet. Hij heeft geen compassie om dat woord van morgen maar eens te gebruiken. Met uw verdriet en uw spijt. Als je erachter komt dat je iets gedaan hebt dat eigenlijk toch niet goed uitpakt. Zonder laat je even met rust op dat moment. En wanneer je jezelf weer herpakt hebt. Denk dat je het weer aan kan. Komt de zonde weer bij. De zonde zal ook nooit loslaten, omdat de zonde pas gedood wordt bij Christus' wederkomst. Dan is de macht van de zonde in deze wereld voorgoed voorbij. Dan begraaft Gods kerk samen met hun koning de zonde in het graf van de hel. En wat zal dat een feestdag zijn? Voorgoed verlost. nooit meer bang te hoeven zijn om tegen Gods goedheid en liefde te zondigen. Definitief over. Volmaakt hem al mijn eer, toewijding, liefde geven. Er is het nog even wachten op u die de Heere vreest. En tot die tijd vermaant onze nieuwe man, Jezus Christus, om dicht bij hem te leven. En te schuilen in zijn kruiswonden. Alleen daar worden de verlangens in ons hart geblust door Jezus' liefde. De zonde geeft dus niet op. Dat betekent dus dat u moet sterven. Om van de zonde verlost te kunnen worden. Mag ik hier weer even bij stilstaan, gemeente? Dan maken we de stap naar het tweede punt. U moet dus sterven. De Bijbel noemt dat wederom geboren worden. Van dood levend gemaakt worden. Met minder kan het niet. Echt niet. Het huwelijk moet totaal ontbonden worden. Er mag van uw vorige man geen enkel spoortje in uw leven meer worden aangetrokken. Het kan niet zo zijn dat wanneer hij op enig moment weer op de stoep staat om je op te eisen, hij ook het recht heeft om dat te doen. Omdat het huwelijk ergens nog intact is gebleven. Laten we dat vanmorgen allereerst meenemen in ons gebed, gemeente. Het gebed om wedergeboorte. Dat is wat anders dan een opknapbeurt. Wedergeboorte is dat vanaf het allereerste begin, vanaf de wortel in mijn hart en mijn leven totaal vernieuwd wordt. Wedergeboorte is niet dat ik leer om te breken met bepaalde concrete zonden. Daarin laat mijn man de zonde mij vrij. Hij weet het. Als hij die zonde loslaat, staan er nog tig anderen klaar. En raad u daarin ook rustig uw gang gaan. Want hij weet het, u krijgt daar een gerust gevoel bij. Dat voelt goed, zeggen we dan tegen elkaar. Dat je dat niet meer doet. Maar is het hart veranderd? Is de wortel eruit? Kan de zonde echt zeggen, ik ben niet meer zijn of haar man? Ik heb hem verloren. Hij is aan mij gestorven. Ziet u hoe radicaal Paulus dat hier neerzet? Denk ook, gemeente, als het gaat om de radicaliteit waarmee Paulus schrijft in Romeinenbrief, dat dat ook alles te maken heeft met zijn eigen achtergrond. Mag ik dat even iets toelichten en dan maken we de stap naar het tweede punt. Als je als Paulus zou vragen, toen hij nog als leerling van Gamaliel door de straten van Jeruzalem liep, zegt Paulus, wat is nou zonde? Dan had hij hem misschien verbaasd aangekeken. Hij zegt, nou ja, als je wil weten wat de zonde is, moet je even daarom doorkijken. Loop niet naar binnen, want daar hoor je eigenlijk niet thuis. Maar daar zie je wat zonde is. En als we dan met hem in gesprek zouden gaan, we zeggen, Paulus, je wijst nu wel eventjes naar een gelegenheid ergens om de hoek, maar hoe zit dat dan in je eigen leven? Dan zou hij zeggen, ja, goed, als ik eerlijk ben, dan breng ik het er ook niet altijd zo goed vanaf elke dag. Maar er staat zoveel tegenover. En als ik een aantal keer gebeden heb, dan ben ik dat onrustige gevoel kwijtgeraakt. Dan voel ik dat het weer goed is. Het is net of ik in gesprek ben met mezelf en ben de mens van 2021. Ook gewoon een willekeurig lid van de Bethelkerk. Wat gemeente, zo steken we toch in elkaar. We weten net zo lang te praten totdat we elkaar eruit gepraat hebben. Maar in dat hele antwoord van Paulus mis ik één element. Later benoemt hij dat zelf. Ik mis Christus. Mis jij hem ook? Christus. Kijk, als hij later daarop terugkijkt, en lees dat vandaag maar eens gewoon eens in een stil moment, Filippenzen. Dan gebruikt hij dat beeld van die blanke gerechtigheid. Hij zegt, toen ik nog niet wist wat zonde was, hield ik mezelf voor een van de uitnemendste personen. En wat had ik veel punten gespaard in de loop van de tijd. Totdat ik Christus leerde kennen en mijn gerechtigheid werd tot drek. Nou, drek, gemeente, dat is je grote boodschap. Dat spoel je straks door de wisé, toch? Dan haal je neus voor op. Over radicaliteit gesproken. Alles wat van mij is, stemt voor het toilet. Tegenover de waarde van Christus. Ziet u dat vanmorgen, hoe verloren je bent als je Christus niet kent? Dan kun je jezelf op de been houden met van alles en nog wat. We hopen weer toe te leven naar de avondmaalzondag. Misschien heb je in de achterliggende jaren ook zo wel avondmaal gevierd. Een beetje geruststellen. Toedekken. Maar ken je Christus? Is hij je man geworden? En als hij je man is geworden, dan kun je hem ook beschrijven. Ik vraag niet hoe je de Heer Jezus Christus hebt leren kennen. Ik vind dat heel mooi in dit vers. We zullen dat zo zien, dat Paulus die vraag ook heel bewust laat liggen. Maar als u aan mij zou vragen, wie is je vrouw? Dan zou ik even gaan zeggen, nou, laten we even gaan zitten, want daar heb ik wel even de tijd voor nodig. Om uit te leggen waarom zij de knapste, mooiste en liefste vrouw van deze wereld is. Het is maar een flauw voorbeeld, gemeente, maar als je de Heere Jezus kent, dan ken je hem ook echt. Dan blijft het niet staan bij een paar klanken, wat algemene opmerkingen. Dan is hij jouw man geworden. En dan ken je hem. Als uit duizenden. Dan kun je zijn liefde ook beschrijven, al is dat maar stotterend, schroom, hakkelend. En dan weet je wie hij is. Mag ik dat als slot aan dit eerste punt toch even bij je neerleggen? Is Christus je man geworden? En als je nou vanmorgen eerlijk moet zeggen, dominee, ik dacht dat ik een heel eind was. En zo werd ik misschien ook wel door mijn omgevingen aangekeken. Maar als het gaat om deze vraag, dan staat de wagen eigenlijk stil. Zou ik vanmorgen allereerst tegen je willen zeggen, wat een wonder, hè. Dat de Heere Jezus je dan niet zomaar laat lopen. Maar dat hij op je schouder tikt. En tegen je zegt vanmorgen, vriend, je bedriegt jezelf. Buig. Lever je hart uit aan mij. Dat dubbelzinnige wat in je bestaan op dit moment zo'n grondpatroon is, daar weet ik raad mee. Die hang naar de zonde. Dat is nou het liefste werk wat ik wil doen om dat te veranderen in liefde tot God. Maar buig voor hem. Loop vanmorgen aan deze preek niet voorbij. Maar laat de preek van vanmorgen je brengen bij het kruis. Bij Christus zelf. En leg eens al je vroomheid en eigen gerechtigheid af. En kom eens voor de dag zoals je echt bent. Als een goddeloos. Daar weet Jezus nou raad mee. Hoe word ik de man of vrouw van Christus? Laten we maar kijken, gemeente, naar de tekst. Kijkt u maar even met me mee. Er staat heel eenvoudig in Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan met hem begraven. Door de doop. In de dood. In de dood van Christus. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Paulus gebruikt in dit vers het voorbeeld van de doop. Dan moeten we goed in de ogen houden, gemeente. Er is over deze woorden heel veel te doen. Ik laat dat allemaal liggen vanwege de tijd van morgen. En anders zien we door de bomen het bos ook niet meer. We moeten goed vanmorgen in de gaten hebben tegen wat voor mensen hij, Paulus, deze brief heeft gericht. Dat zijn mensen die op volwassen leeftijd vanuit het heidendom zijn overgegaan naar het christelijk geloof. Zoals we dat ook zullen zien in de komende weken. In de tijd van het Nieuwe Testament werden de Joodse jongetjes gewoon besneden, ook wanneer hun ouders Messias belijdende Joden waren geworden. En was je vanuit het heidendom afkomstig en overgegaan tot de leer van Jezus uit Nazareth, de opgestane levensvorst, dan werd je gedoopt met je gezin. Die doop markeerde eigenlijk je totale verandering. Vandaar dat in het Nieuwe Testament het woord de doop ook vaak wordt gebruikt als een soort samenvatting voor je hele bekering. Het moment waarop de Heer je stilzet, en op wat voor manier dan ook, dat ging bij Lydia bijvoorbeeld heel rustig en geleidelijk onder de prediking van Paulus, maar ze werd uiteindelijk gedoopt toen ze tot bekering kwam. En bij de stokbewaarder uit diezelfde stad Filippi, we hebben er gisteren vrijdagavond nog over gehad op de belijdeniscategorisatie, bij die stokbewaarder uit Filippi was het in één keer radicaal. Die aardbeving midden in de nacht schoffelde hem ook in één keer eronder uit. En dat bracht hem tot die vraag: wat moet ik doen, mannenbroeders, om zalig te worden? Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig zijn. En hij geloofde met zijn huis en werd gedoopt. Nou, die achtergrond heeft het ook hier in Romeinen 6 vers 4. Paulus wel als het ware zegt: dat sterven aan de zonde, het gedood worden, het gebeurde in de bekering. Toen werd de zonde vrij, man, omdat jij stierf aan de zonde. Want wat was ook weer het hart van dit huwelijk? Ik zei aan het begin van de preek, van de zonde mag je alles. Nou, dat weten we trouwens ook. Kan nou even niet, maar ik denk ook aan de jongeren die rustig op zondag hier in de Bethelkerk zitten. En door de week in de Arena of in de Kuip. Dat kun je voor jezelf ook wel hendelen. Zonde laat dat vrij. Het hart van dat huwelijk was God niet willen liefhebben. Niet willen liefhebben. Maar op het moment als ik tot bekering kom, wordt mijn wil omgebogen. Sterf ik af, word ik losgescheurd van mijn vorige man de zonde. En verlies ik mijn hart aan mijn nieuwe man, Jezus Christus. Wat mij nou zo ontroert in dit vers, gemeente, is Paulus niet overgaat tot het beschrijven van die bekering. Vandaar dat ik net ook die twee verschillende voorbeelden pakte. Van Lydia, waar het heel geleidelijk gebeurt. En die stokbewaarder heel radicaal. In diezelfde periode, daar in Filippi. Door dezelfde predikant. Hetzelfde woord, totaal verschillend. Maar er is één overeenkomst. Lydia verloor haar hart aan Jezus Christus. En de stokbewaarder idendito. Het is Christus die bepaalt hoe ik losgescheurd word van de zonde. Dat geeft vanmorgen ook een heilige rust, gemeente. Als je worstelt met de vraag: hoe word ik bekeerd? Laat dat maar gewoon in alle rust aan de Heere over. Hij weet daar raad mee. Ik kan mijn hart, dat zoveel jaren verliefd is geweest op de zonde, niet van de zonde lostrekken. Dat wil de Heere doen. En dat doet hij ook. Radicaal. Zo radicaal dat Paulus hier de woorden gebruikt: begraven worden. Dood aan de zonde. Daar zit dus niks meer tussen. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente? Dat bedoel ik niet verkeerd. Maar als het gaat om de zonde, is dood dus ook echt dood. dan is er geen sprankeltje leven meer aan te treffen wat nog neigt naar de zonde. Dat is radicaal. Dat kan ook niet anders. Niet alleen de zonde is jaloers, Christus nog meer. Hij eist uw hele hart, uw hele leven, alles van u op, omdat hij u ook helemaal wil liefhebben. Tot in mijn gevoelens, in mijn gedachten, in mijn woorden, in mijn zwijgen toe. Dat alles doordrenkt is van de liefde van Christus. Arm ben je als je deze man niet kent. Weet je eigenlijk ook niet wat liefde is. Zonde is ten diepste haten, toch? God niet willen liefhebben. Dat doe jij ook. Als je de Heere Jezus niet kent, dan haat je in de aard God. Wat God hindert, staat steeds in de weg. Belet je om onbevangen te genieten van de zonde. Radicaal dus, schrijft Paulus. Ja, laten we nog maar even kijken, gemeente, hoe radicaal dat hij dat doet in vers 4. Hij zegt niet alleen, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alsof ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Let u even op wat hier gebeurt. Hij zegt niet, wij moeten met Christus begraven worden, dat gebeurt dan op een bepaald moment in je leven. En wij staan dan met Christus op, alsof wij Golgotha, paas, in ons leven nog een keer moeten overdoen. Voor de goed verstaander onder ons, dat we de heilsfeiten nog een keer opnieuw moeten gaan beleven. Dat dat gestalte krijgt in ons eigen hart. Dat is een dwaling. Ons hart is een moeras. Dat biedt geen fundament voor Gods daden. Nee, het heil ligt buiten onszelf in de drie enige God. Wat Paulus hier doet is zeggen, op het moment als we in Christus worden ingelijfd, is het Christus die laat zien dat hij het recht op dit huwelijk tussen hem en tussen u verworven heeft op Golgotha. Ik ga niet iets opnieuws doen, in de vrome zin van het woord. De ander met een hoofdletter, Jezus Christus, laat zien wat hij voor mij heeft gedaan. Ook toen ik nog goddeloos was, Romeinen 5. Toen ik nog midden in de zonde leefde. Toen ik nog verdwaasd was van zinnen. Geen oog had voor de onbegrijpelijke, onbevattelijke liefde van Jezus Christus. Toen had hij mij al op het oog. Toen had hij mij al hartstochtelijk lief. Toen liefde hij zichzelf dood voor mij aan het kruis op Golgotha. Toen maakte hij mij tot zijn bruid en betaalde daar de prijs voor. Ziet u wat bekering is, gemeente? Bekering is heel eenvoudig dit, dat Jezus Christus zijn liefde tot mij afdrukt in mijn hart. Kun je dat begrijpen? Dat er iemand in deze wereld is die mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Terwijl u en ik, wanneer we door de Heer op onze plaats worden gezet, eigenlijk moeten walgen van onszelf. Nee, hij heeft niet de zonde in mijn hart lief. Maar hij heeft mij wel als zondaar lief. Oneindig lief. Wat een man, hè. Wat een bruidegom. Eenzijdige, onbegrijpelijke, eeuwige liefde. Deze liefde komt dus vanuit God, gemeente. Dat stond hem dus voor ogen. Toen hij werd begraven. Hij nam daar in mij mee de dood in. Opdat mijn eerste man de zonde geen zeggenschap meer over mijn leven zou kunnen krijgen. Want wat moet de dood met iemand die onschuldig wordt gelegd in het graf? Daar weet de dood geen raad mee. Dat is ook het verschil tussen u en iemand die de Heere vreest. Als u blijft zoals u nu bent, dan maakt de dood zijn werk af. Moet u maar eens over nadenken. Als u blijft zoals u nu bent, dan maakt de dood zijn werk af. Maar als u van die andere wordt, van Jezus Christus, laten we eens kijken wat daar staat, gemeente. Dan staat er opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. Dat wordt van Christus gezegd. Ja, maar we haasten ons te zeggen, daar is Christus wel de man van. Want Paulus zegt meteen, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Dit huwelijk geeft dus perspectief op het leven. En niet zomaar het leven, algemeen, en we laten dat dan maar over aan u of aan jou, hoe je dat voor de rest wilt invullen. Nee, het leven dat staat, zoals Paulus dat hij zegt, tegen de achtergrond van de heerlijkheid van de Vader. Dat is het leven. De heerlijkheid van de Vader. Wat Christus met het huwelijk tussen hem en zijn kinderen voor ogen heeft, is zometeen zijn bruid stellen voor het aangezicht van zijn Vader. Met heilige trots. En wat mag hij trots zijn of niet? Dat is toch zijn werk? Niet alleen wat hij daar en toen op Golgotha heeft gedaan, maar wat hij nu door het werk van zijn geest ook uitwerkt in uw hart en in mijn leven, dat doet hij. Hij wast. Hij reinigt. Hij bekleedt. Hij heiligt het leven van binnenuit. Hij plant de liefde en voedt de liefde. Hij wekt het vertrouwen. Hij geeft het geloof. Het zijn allemaal schatten en weldaden die Jezus Christus vergaderd heeft en die hij in rijke mate, onze man u die de Heere vreest, is niet karig. Toch? Als we op onze plaats zijn voor de Heere Jezus Christus, dan moeten we tegen elkaar zeggen vanmorgen, wat hebben we toch goed. Alles wat van hem is, is van mij. En alles wat van mij is, en laten we daar maar niet zoveel over hebben vanmorgen, dat wil hij nou maken tot zijn eigendom. Dat wil hij weghalen. Wegnemen. Om alles wat van hem is daarvoor in de plaats te stellen. En dat doet hij met het oog op zijn Vader. Tot nieuwigheid en heerlijkheid van de Vader, zegt Paulus. Ik rond het af, gemeente, met een paar lijnen die ik vanmorgen wil trekken. In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze lijn. In alle lekker gebrek, gemeente, heb ik vanmorgen proberen duidelijk te maken hoe arm je bent als je Jezus niet kent. En als je nou vanmorgen die armoede aanvoelde in je hart, zie dat nou vanmorgen eerst eens als de eerste ritselingen van het werk van de Heilige Geest. Dat zeg ik niet om mijn handen erop te leggen, in de zin van dan komt het wel goed. Maar wel om dat onrustige gevoel, dat gevoel van onbehagen in je hart, gewoon eens te benoemen. Dat laat de Heer nou vanmorgen voelen, zodat je heel concreet vanmorgen, als je je knieën buigt voor God, kan uitspreken waarom je de Heere Jezus Christus nog niet kent als jouw man en jouw bruidegom. Omdat je mist, je hebt hem niet. Wandel daar niet voorbij. Stap daar niet overheen. Maar wees eens eerlijk voor de Heer. Tweede, en dat haast ik me ook direct te zeggen. Dat zijn we rijk. U die God mag kennen. En wat is deze tekst van morgen ook een aansporing. Om dit huwelijk met de Heer Jezus Christus ook gestalte te geven. Aan de ene kant die hele radicaliteit. Geen vrouw meer van de zonde. Maar bruid van Jezus Christus. De zonde heeft geen heerschappij meer over mijn leven. Die band is door Jezus Christus doorsneden. En wat hebben we zo vaak nog te kampen met de verleidingen van onze vorige man, of niet? Kijk eens hoe Paulus dat beschrijft in Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, legt het kwade mij bij. Juist wat ik niet wil, dat doe ik nog steeds. Maar laat het ons vanmorgen niet somber maken. Al voel ik zo vaak in mijn leven die neiging wel om daar somber en mismoedig onder te worden. Laat ons dat nog meer uitdreven naar onze man. Die van ons niet verwacht dat onze liefde op hetzelfde niveau komt te staan als zijn liefde. Wij hebben hem lief toch? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wij kunnen en we hoeven het ook niet na te doen hoe hij zijn liefde, Romeinen 5, bewezen heeft voor God en voor zijn kerk. Toen hij zichzelf overgaf aan de vloekdood van het kruis. En daar de prijs van zijn liefde betaalde. De laatste lijn. Als we dan de Heere mogen vrezen. Laten we ook zo gaan leven zoals we moeten leven. Namelijk getrouwd met Jezus Christus. En waar is hij op dit moment? Hij is al boven. Hij wil het heimwee in ons hart wakker roepen. Het verlangen naar hem verdiepen. Zodat ook in ons hart dat gebed ontstaat dat de geest en de bruid bidden. Kom, Heere Jezus, ja kom haastiglijk. Nog een paar dagen slapen. De bruiloft van het Lam begint. Amen.